Trent Spijbroek en Koen Filet.
God beter, het begint met een beschrijving van er zijn twee soorten mensen. De mensen die naar de dierentuin gaan en die gaan binnen bij het bordje ingang. Die gaan vervolgens naar elke kooi kijken en dan gaan die buiten bij het bordje uitgang.
Ja.
En dan heb je de andere mensen die gaan recht naar de kooi van hun lievelingsdier om
dag te zitten. Ja.
Tot welke groep behoren wij?
Ik denk, je moet de mensheid anders indelen. Je hebt de mensen die moeten betalen voor hun kaartje. Die kiezen voor de systematische weg, want die willen alles uit
die moeten dat eruit halen.
Ja. En je hebt de mensen die een abonnement hebben of die journalist zijn en gratis binnen mogen.
Dat is waar.
Ik denk het niet. De laatste keer dat ik naar de zoo ben geweest, was met mijn dochter, die toen nog zeer minderjarig was, toen daar die pandas, de Chinese pandas, waren ingevlogen, lang geleden. Uh-huh. En toen behoorde ik tot de mensen die daar voor het eerst in zeer lang daar kwamen, betaalden, et cetera. En toen zijn we uitsluitend naar die pandas gaan kijken, wat trouwens een dikke tegenvaller was. Ja. Want er stonden massa's volk rond. Dan zag je in de verte twee luie beesten die niks deden eigenlijk.
Maar het is wel waar, het plezier om als je een abonnement hebt, kan je er zo op een kwartiertje binnen en buiten. Want je moet niet denken van, dat is toch veel, moet het toch
Dus
eigenlijk vind ik dat de zo gratis zou moeten zijn. Gratis op zijn Steve Stevens.
Zullen we daarover stemmen?
Nee, dat wil zeggen, betaald met belastingsgeld. Want het is goed dat zoals alle musea gratis.
Maar je weet, gratis is niks waard, Sven. Dus je krijgt een perceptie bij de mensen dat je eigenlijk niks waard bent. Hè. Dus dat is eigenlijk toch wel...
Dat is wel waar, maar ik herinner mij nog toen ik jonge student was, dat ik zeer geregeld naar het Museum voor Hedendaagse Kunst ging in Gent. Uh-huh. Van Jan Hoed. En dat was toen zeer experimenteel nog. En dat ik daar altijd ging zo voor een kwartiertje, een half uurtje, omdat ik daar toch geregeld passeerde. En voor een aantal dingen. Ik ging naar dit of dat schilderij kijken en zonder mij verplicht te voelen, want ik moet hier mijn geld laten opbrengen. En ik moet zeggen, ik heb daar een soort vrij amateuristische, maar toch intense liefde voor plastische kunsten aan overgehouden.
Absoluut.
Gewoon omdat ik daar altijd binnenkom.
Een jaar lang het systeem in Engeland om musea gratis te maken. Thatcher heeft daar een einde aan gemaakt destijds. Maar inderdaad, ik ben ook verkocht geweest. Door gratis naar die musea te kunnen gaan, heb ik grote werken kunnen zien. En dat heeft mijn liefde voor het schilderkunst daar ontstaan.
Wij pleiten voor subsidies voor u. Enfin, u moet dan voor iemand anders marketing gaan doen, natuurlijk.
Dan
begrijp ik dat dat een probleem is.
Wij krijgen gratis abonnementen.
Wij krijgen de subsidies. We krijgen subsidies van de Vlaamse regering, 10% van onze werkingstoelagen. Maar toch even ook kijken naar onze buurlanden. Op dit moment is bijvoorbeeld de dierentuin van Rotterdam staat op punt van faillissement omdat hun toelage wordt teruggetrokken. Dus je ziet toch meer en meer, ook op Europees vlak, een toenemende vraag naar gesubsidieerde instanties, gesubsidieerde belevingen. Want we zijn eigenlijk een belevingsproduct wat wij geven. Van toch commercieel verantwoordelijk te worden en zelf bedruipend te worden.
Responsabilisering.
Responsabiliseren.
Zo zie je de perversiteit van dat soort ideeën.
Ik wil dan heel part niet met Bart Wever kunnen associëren.
Ik zie ze toch wel in die frituur daar altijd aan de balie staan.
Maar het is zoals de VRT. Je krijgt een deel subsidies en een deel haal je uit commerciële inkomsten.
Ja.
Een gemengd model.
Ik kan daar natuurlijk wel realistisch in zijn, denk ik. Maar aan de andere kant, denk ik toch een besef moet zijn, collectieve goederen, is er iets meer collectief dan de natuur? Mm-hmm. Een soort erfenis van de goede God. Nu mag ik dat zeggen, nu Dirk Verhofstadt dat hier weg is. Maar dat er zoiets is, echt een collectief goed, ik bedoel dat bijna in de morele zin, dat moet ook beschikbaar zijn voor ons allen. Mm-hmm. En natuurlijk, er zijn financiële moeilijkheden. Maar dan denk ik, dan moet je toch je prioriteiten een beetje op een rijtje beginnen stellen. En maar zeker een museum, zo, alles wat de mensen heeft voortgebracht of de natuur heeft voortgebracht, moeten wij kunnen gaan bezichtigen. Ik ben een groot voorstander.
Je begint dus als vijand van de zoo. En je eindigt
natuurlijk
als vriend.
Als zo, als ik het nee, als het er toch moet zijn, moet het wel gratis zijn natuurlijk.
Terwijl nu, als je moet jij betaalt niet mee als je niet gaat. Als het gratis is, dan betaal je via de belastingen altijd. Dat is zoals met de kerk, hè Mark?
Ja,
dat is precies hetzelfde. Vraag was, wanneer bent u weg bij de zoo?
Ga voorlopig nog niet. Hè.
Beter dan dit wordt het nooit meer.
Nooit,
hè?
Nooit.
Het is
fantastisch.
Het visitekaartje om in de buitenwereld te gaan solliciteren. Toch?
Ja, maar daarom doe ik het niet. Hè. Het is een fantastisch product. Ik ken geen enkel ander bedrijf of vergeef me het woord, product. Ik heb het hiervoor al gedefinieerd dat voor mij niet iets is dat uit de fabriek komt, maar iets waar je mee bezig bent, dat je uiteindelijk in de markt zet, waar je een groter gevoel mee kan krijgen, onmiddellijk dat je iets kan bijdragen. Je bent de hele dag bezig met iets wat sympathiek is. Behalve enkele kritische noten na.
Nee, maar ik vind die beetje zeer
dus maar iets waar toch... En je ziet inderdaad dus wat het bij mensen losmaakt. Het maakt al, iedereen heeft het over wanneer hij de laatste keer bij de zoo is geweest. Iedereen er aan tafel heeft er zijn herinneringen over. Dus dat is al fantastisch. En het is iets waar de opportuniteiten voor het grijpen liggen. En dat is toch wel iets fantastisch. Want als je alles gratis maakt, dan krijg je op den duur ook wel een soort van... Soms van luiheid in een excellentie om een service te brengen naar de bezoeker. Weet je, om de zaken toch wel net op punt te stellen. Dat is toch meestal iets dat gedreven wordt door een commercialiteit om ervoor te zorgen dat klantenservice, opvolging, het eten, dat eigenlijk op een excellent niveau staat. Dat zijn meestal toch wel dingen die gedreven zijn door een commerciële insteek, eerder door het is allemaal gratis en het maar moet er ook bij zijn.
Is het herhaalbaar?
Wat bedoelt u met herhaalbaar?
Het succes van Kaimouk. Ja.
Goh, ik denk niet dat je copy-paste kan doen. Ik zeg ook altijd zo'n
misschien
hype.
Goudvis die nu...
Je kan... We weten wel...
Wie zijn de kanshebbers? Kom aan.
Ja, je hebt sowieso heb je bepaalde... Dus. Nee, eigenlijk wel.
Die een nijlpaard
zou kunnen, een giraf, apen. Er zijn verschillende dieren die inderdaad aaibare
een
dieren zijn.
Ik heb daar een zwangere gorilla gezien.
Ja, je hebt toch wel een beetje...
Binnenkort.
Laten we er moeilijk over doen.
Wat hebben die gemeen? Wat maakt een dier aaibaar?
En wel, een pels en een staart.
Dat en grote ogen.
En een bol, ja, het moet een beetje bolvormig zijn, het dier.
Spreken of zo. Ik weet niet of dat slurfje met kinderen er iets mee te maken heeft, maar er zijn waarschijnlijk bepaalde studies die zeggen waarom een dier aaibaar zijn dan andere.
Ja, Gust destijds was een...
Dat was wel organisch gegroeid. En het grote verschil tussen bijvoorbeeld een knut en onze eigen Guste gorilla was dat dat iets dat organisch gegroeid was. Bijvoorbeeld knut, dreiging van euthanasie, tussenkomst van verzorgers, wordt gevoed. Dit was wel een doordachte campagne. Dus we hadden één, iets heel aaibaars. Ten tweede hebben we dus wel echt een campagne doordacht op voorhand van kijk, hoe kunnen we er nu voor zorgen dat dit geschenk dat wij hier krijgen, namelijk de eerste Belgische olifant, dat we daar iets mee doen. En ten derde hebben we er toch wel voor gezorgd dat we het neerzetten op een manier dat we het communiceren op een manier dat het betekenis heeft voor mensen, dat relevant is. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je de aandacht die wij gekregen hebben, dat je die niet kan manipuleren. Want zeker met de sociale media, je kan zorgen dat je authentiek bent, dat je relevant bent, dat je goed plan hebt, dat je met een goed team zit dat overlegt en dat alles zo goed mogelijk doet met een enorme dosis engagement en liefde. Maar dan, tenzij dat echt de mensen voelt dat het klopt, ga je nooit zo'n hype krijgen. Dat kan je niet manipuleren. En dat is juist prachtige en het schone van sociale media. Dat kun je niet afkopen. Mm. En daarom vind ik het zo fantastisch in deze campagne dat toch een stukje laat zien. Het heeft iets betekend voor mensen. Het was relevant. Het maakte iets los. Het heeft mensen begeesterd. En ja, dan heb ik zoiets van, oké, missie voor de marketeers accomplished. We hebben eigenlijk inderdaad een waarde gebracht, plus...
Zelfs Mark Reinebo wankelt, denk ik.
Ja, maar wat ook belangrijk was...
Hij gaat nu terugkomen. De vierde keer in zijn leven komt eraan.
Op zoek naar een tegenproef. Zo, ja, er zijn ook 1 miljard gelovigen in de katholieke kerk, natuurlijk.
Ik ben op zoek naar een agent. En...
Zeg, zullen we eens proberen om Mark Reinebo het leven moeilijk te maken? Want ik ben nog wel met een vraagje blijven zitten na het gesprek. Het is ondertussen bijna 2 uur geleden dat we het hadden over Mark. Zijn boek waarin hij op zoek gaat naar de guaveboom uit zijn jeugd die in Congo stond, waar Mark Reinebo geboren is. Maar je gaat op zoek eigenlijk naar een soort van nostalgie naar de koloniale tijden. Jij en je vader bent een stuk van de geschiedenis waar wij ons een beetje voor schamen. Het is een beetje zoals mijn familie was fout in de oorlog.
Ja, als je wil. Wat je minstens kan... Mijn vader is geen oorlogsmisdadiger geweest. Nee. Er is wel een verschil tussen een actieve rol of een passieve rol die je speelt in de geschiedenis.
Zeg eens wat de melk... Melk, de melk komt eraan nu.
Zoals nu voor de zoo werken is alleen passief fout, maar niet actief fout.
Fijn, Reinebo.
Maar zie tot hoeverre jij zo hebt gewoond.
Bent u nog altijd blij dat u gekomen bent?
Ik toch markpesten, hè?
Ja, voilà.
Maar ik zet al mijn stekels op, zoals al die dieren in de zoo heb ik dat zien doen.
Kom, maar, antwoord nu eens. Want daar is indertijd veel kritiek op geweest, hè, dat veel van de herdenkingen ex-kolonialen zijn die nostalgisch. Wel,
al zeg ik het zelf, hè, mooi vind dat mijn boek, het is een toeval. Maar de hele toestand rond die 50 jaar Congo is begonnen met collectieve nostalgie van mensen die hun herinneringen aan die koloniale tijd hebben
gepubliceerd. En jij doet precies hetzelfde.
Wat zeg je?
Je doet precies hetzelfde in dit boek.
Laat me even uitspreken. En toen heb je al die boeken, onder andere een van Peter Verlinden herinner mij, met al die koloniale foto's. In mijn boek staat geen enkele koloniale foto. Wat ik heb gedaan is... het begint zo en dan heb ik gezegd van... we herdenken die 50 jaar onafhankelijkheid niet door de periode van voor de onafhankelijkheid te bespreken. We moeten het hebben over wat erachter ligt. Of daar tenminste aandacht voor hebben, op zijn minst. En ik zal je zeggen, het is eigenlijk een journalistieke truc dat ik daar naartoe ben gegaan. Want Congo is een groot land. Ik kan het niet helemaal bereizen. Ik moet een doel hebben. Hoe kies ik het? Terwijl ik heb er alleen een persoonlijke herinnering aan. Ik ga naar die onnozele guavenboom kijken.
Maar ja, in het boek is ook marketing, hè?
Ja, dat is waar. Ja, precies.
Dat is een journalistieke format. Je moet een doel hebben. Dan heb ik een richting om daar naartoe te gaan.
In je boek excuseer je er bijna voor. Je zegt, het was het idee van de krant. Ik ging eigenlijk tegen mijn zin. Ik geneer mij een beetje voor journalistieke persoonlijke bekentenissen.
De idee van de krant was om gewoon naar Congo te gaan en ze verzin maar iets. En toen dacht ik ook,
het idee van mijn geboortedorp kwam van jou.
Dat was een beetje de suggestie. Ja. Maar ik ben dus, je zal het ook wel merken, dat het allemaal tamelijk cool is beschreven. En dat ik mij vooral heb gehoed voor elke nostalgie. Of het raakt mij persoonlijk wel. En ik heb daar veel discussie over gehad met Erik de Milt, de fotograaf die bij mij was, die vond dat ik daar toch een beetje weinig blijk gaf van grote opwinding. Zo, ja. En hij heeft daar dus foto's van gemaakt. En dan zie je er opeens dat ik toch een beetje verbaasd kijk. Want ik had mezelf vergist van huis in het begin. Maar ik vind dat persoonlijke nostalgie geen, zeker voor een journalist, iedereen doet wat hij wil wat mij betreft. Maar nostalgie is geen goed argument om tegen een land aan te kijken. Want anders, en dat heb ik zo vaak gemerkt, zeker gedurende die hele herdenking van 50 jaar Congo, is men voortdurend een soort mathematische geschiedenis zitten toepassen. In 1960 was het zo, hoe ziet het er nu uit? Ja. En mijn boek heeft daar alle aanleiding toe, want ik zit eigenlijk een beetje in dezelfde situatie. Ja. En ik tracht mij te hoeden voor elke morele uitspraak van... Want de ondertoon is altijd, die negers hebben er niets van terechtgebracht.
Ja, ik vrees, als ik het las, dat het nog altijd de ondertoon van het boek is. Willen of niet?
Het kan daartoe leiden, omdat het...
Want de situatie is desastreus.
De situatie is heel erg. Ik herkende amper nog iets van wat het stadje ooit was geweest.
Ja, dus zelfs als je het niet met maar zoveel woorden zegt...
Ik ben niet het soort journalist dat gaat zeggen van het is hier prachtig en geweldig en de negerken zijn gelukkig in hun primitieve staat. Ik heb de ondergang van dat dorp, van dat stadje beschreven, of althans zoals ik het heb aangetroffen, waar geen elektriciteit is, waar geen water is. En ik kan dit moeilijk beschouwen als een vorm van vooruitgang of zelfs maar comfort voor de mensen. Wat ik heb getracht is ten eerste het vast te stellen zonder daar morele oordelen over uit te spreken, maar ook van het in een bepaalde context te plaatsen. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Velen van dat soort mensen die die vergelijking 1960-2010 hebben gemaakt, hebben gewoon een moreel oordeel uitgesproken. Want ze hebben er niks van terechtgebracht. Terwijl ik heb geprobeerd, onder andere door uitstapjes in het rond, om te traceren waar bijvoorbeeld de oorlog zit, wat die oorlog als effect heeft, dan zie je, zo hebben ze dat land verknoeid. Niet ze, de Congolezen, maar al diegenen die misbruik hebben gemaakt, onder andere van de rijkdommen die daar waren.
Ja, machthebbers ginder, bedrijven van hier.
Bijvoorbeeld. En het hele complexe systeem dat ik op een zo naïef mogelijke manier, en daarmee bedoel ik zo onbevangen mogelijk manier, heb getracht te bekijken.
Weet je wat ik ook zo mooi vond, en een beetje ontluisterend ook tegelijk, was dat je toch wel vaak in het boek terugkomt op het gebrek aan comfort.
Je
zit te verlangen naar een sigaar en een goed terras en eens lekkere biefstuk eten. En eerst denk je van, Reinebois, alstublieft. En tegelijk... Bij een tweede lezing dacht ik van, nee, heeft gelijk. Van, zo denken wij, want wij...
Natuurlijk.
Dat voelt zo. Ja, en het is heel mooi dat je dat echt toegeeft.
Wel, ik heb getracht het zo realistisch mogelijk te beschrijven, want ik zit er zelf mee te lachen op een bepaald moment. En ik zeg zelf, dat zijn allemaal luxe problemen. Hè. Maar je zit aan de enige vorm van entertainment die ik had daar, of die je een beetje veilig kon ondernemen, was op een terras naar de zonsondergang kijken. Dus wat denk je dan? Goh, hier zou ik er wel graag een whisky bij gehad hebben.
Ja.
En een sigaar als het even kan.
Was hier maar een dierentuin voor
een klein dierentuintje.
Was dat nu een commercieel gedreven product geweest, Mark, dan had je waarschijnlijk daar een sigaar gehad en een lekkere cocktail. Ja.
En toen dacht ik... Want ik
kan je ook met een plateauknop en dan kunt er je pen op zetten. Weet je wat ik ook een mooie scène vond? Jullie zitten ergens in, ik geloof in Kisangani, in een wachtzaal.
Ja.
televisie, National Geographic, beelden van Afrika.
Ja.
En Reinebol zit er grommel. En wat was precies het probleem?
Dat was eigenlijk tamelijk hallucinant. We waren onderweg en we moesten dan 4 uur wachten op de luchthaven van Kisangani. Een gat van niks, een soort cafetaria van niks, met vreselijk slechte koffie. We waren wel dankbaar voor de koffie, want die al in dagen al niet meer gehad. En daar is het enige vorm van entertainment, daar is een televisietoestel waar Discovery Channel of zoiets voortdurend het over Afrika heeft. En wat zie je dan over Afrika? Dat is van reeën of aanverwante dieren met de dood in de ogen achterna gezeten door leeuwen die aan het einde worden gepakt en opgegeten. En het voortdurend wordt dat herhaald in allerlei varianten. En toen zat ik me daar voortdurend de bedenking te maken van, is dit nu het Afrika? Want buiten lag Afrika, ik kon erop kijken.
Je zit in Afrika naar Afrika te kijken.
Ja. En dan zie je goed het verschil tussen die twee beelden. En wat je dus hebt, of wat ik zag in die Discovery-beelden, was een soort romantische voorstelling die vooral moest dienen ter geruststelling van degenen die in de megasteden in New York of in Brussel of in Antwerpen voor naar een tv zitten te kijken en denken, amai, dat is er nogal wel in Afrika. Goed dat we hier veilig in Antwerpen zitten.
Maar daar straks, toen je zat te vertellen, heel kleine dingetjes choqueren mij in die zin van het beeld dat wij van Congo hebben. Wij mensen die er nooit zijn geweest in tegenstelling. Klopt langs geen kanten. Als jij bijvoorbeeld vertelt dat er in Kinshasa verschillende televisiezendertjes. Ik kan het mij niet voorstellen.
Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Ik denk, als er één plaats is waar de hel zich afspeelt, dan is het daar. Dat blijkt een soort Singapore te zijn. Hoogbouw, mensen in pak.
Het is nog niet
laptop
Singapore,
op het terras.
Maar,
propere straten, plastic zakjes verbuiden. Verboden, al wat je wil.
Het mooie was, ik was voor het boek bijschriften aan het maken bij de foto's. En op een bepaald moment was ik aan het twijfelen of een foto in Rwanda of in Congo was gemaakt. Ja. En toen keek ik goed naar die foto. En er staat er trouwens in. En je ziet een stoep. Toen dacht ik, het is Rwanda.
Daar hebben ze stoepen.
Daar hebben ze stoepen.
Maar daar is blijkbaar van alles aan de gang qua modernisering.
Maar dat is ongelooflijk. Ik kwam daar s'avonds laat aan, dus rond 10 uur. En dan zie je zo overal langs. En ik ken Congo dus al een beetje, dus ik wist ook wat ik daar te verwachten had. Maar daar in Rwanda zie je dan overal langs de weg bankkantoren met van die, hoe heet dat, van die letterkranten. Ja, ze passeren van hier en dan binnenin waren allemaal mensen met elektronica bezig. En dus allemaal draadloos. En dat werd daar perfect allemaal. Dat betekent ten eerste dat er elektriciteit is, wat toch niet echt vanzelfsprekend is. Ten tweede dat al die technologie aanwezig is om bankactiviteiten tot stukken in de nacht te laten doorgaan. Ten derde dat mensen blijkbaar geld hebben. Want anders kom je zelden in een bank te zijn om te roven. Maar
zijn het er een paar? Is dat een kleine enclave van superrijken?
Dat is natuurlijk zo, dat is de hoofdstad. Hè? Ja. Dat zijn, wat je hebt, is een middenklasse die daar aan het ontstaan is. En dus die geld heeft. En er zijn grote sociale verschillen, ongetwijfeld. Ja. Maar het verschil met Congo is dat je zelfs in Kinshasa dat laatste niet hebt. Die middenklasse, die technocratisch.
Ja, maar wel televisiezenders.
Dat is heel populair. Men heeft televisies, niet iedereen heeft een privé-televisie, maar men gaat dan op in het café gaan kijken, bij wijze van spreken. En die draaien op reclame. En de reclame is voor bier, voor gsm, want iedereen heeft wel een gsm. Of althans iets wat erop lijkt. Of sigaretten, dat zijn de grote adverteerders. Vooral gsm's en bier, worden titanenstrijden. En iedereen drinkt bier. En die financieren die zendertjes allemaal. Wordt met de meest... ik denk dat een lokale zender hier nog het tienvoudige heeft van budget van wat daar...
Ja, dat is rudimentair, want als je kunt ook met weinig middel tv maken.
Wel, precies. En zo zijn er een hele hoop.
En te denken dat eigenlijk de zoo is groot geworden, en rijk geworden door Congo.
Door de import van...
Door die ene okapi die daar uit die Ituri is binnengebracht.
Absoluut. De eerste okapi buiten het Ituri-woud is te zien geweest in de Zoo van Antwerpen. En vandaar dat tot de dag van vandaag eigenlijk in de wetenschappelijke middens Antwerpse zoo bekend staat als omwille van haar okapi. Dus in Japan is gezegd Zoo Antwerp okapi, zeggen ze dan.
En Jefke natuurlijk.
En Jefke van de zoo,
Klinkt als een Hawaïaans woord.
De zwarte okapi, die daar tentoongesteld is.
Alleen,
dat
heb je nooit gehoord.
Maar we hadden... Behalve tentoonstellingen, Sven, was het zo. Een van de redenen waarom ook eigenlijk de Zoo van Antwerpen zo'n aanzien heeft internationaal. Het was de vijfde oudste dierentuin ter wereld. En omwille van inderdaad de import van die exotische dieren uit Congo, natuurlijk nog eens met de haven van Antwerpen, de Zoo hield jaarlijks een exotische dierenmarkt voor andere dierentuinen. Iets wat de dag van vandaag natuurlijk ondenkbaar is. Maar dat was echt in die context. Dus andere dierentuinen kwamen hun dieren kopen in Antwerpen. En dus de dierentuin van Antwerpen werd snel een van de rijkste dierentuinen ter wereld.
Ja. Wat er vandaag niet meer mag, is je mag geen dieren meer uit wild halen voor de dierentuin. Nee. Dus het is indeeld, maar dan goed georganiseerd. Sekstoerisme noemt u dat zelf, hè?
Inderdaad.
Dat zijn mijn woorden niet.
Wij moeten ons
en wat ik ook heel opvallend vond in je boek, en dat wist ik niet, die dieren zijn niks waard. Ik bedoel maar...
Op de balans.
Ja, die staan niet in de boekhouding. Je mag niet zeggen... Een olifant is zoveel waard.
Dat is dus meegekomen, inderdaad, door een beetje de sfeer van welzijn voor dieren. Dus die accentverschuiving die er is gekomen. Waarbij wij vanuit wetenschappelijke overwegingen ons hebben georganiseerd in groeperingen, verenigingen, waar de Zoo van Antwerpen mede stichter is. Dus dat is EASA, European Associations of Zoos and Aquaria, en WASA, dus de wereld op globaal vlak tegenhanger. En daar zijn bepaalde afspraken. En een van de afspraken is dus, de dieren komen niet op de balans, dus daar mag je geen waarde tegen zetten. De dieren mogen niet uit het wild komen. Wetenschappelijke informatie moet volledig gedeeld worden. En dus dat betekent ook dat dieren zouden kunnen verhuizen naar andere dierentuinen omwille puur van wetenschappelijke overwegingen. Dus het kan zijn dat er bij ons...
Als uw sakos nu uit de keuken verdwijnt... Dat is geen diefstal, dat is omdat u geest, hè, man.
Dus vandaar dat je soms bij ons een verblijf hebt waar geen dieren zitten, omdat ze inderdaad op sekstoerisme zijn, Sven, bij andere dierentuinen omwille van wetenschappelijke
overwegingen. Het geld dat jullie met Kajmoek inzamelen, dat gaat ook naar de preservatie van de
Indische olifant
in het wild.
Ja.
Er is op dit moment in Japan een congres aan de gang, 10.000 medewerkers, over biodiversiteit. En hoe kunnen we proberen zoveel mogelijk... Want ze sterven uit bij bosjes, hè.
Dat
de
is
dieren.
Zo. Ja.
In de week was de tijger nog, die zat te verdwijnen.
Ja,
maar hoort er ook, ik weet niet hoeveel die erbij komen.
Ja, dat was mijn volgende vraag. Misschien hoort dat
zijn er honderden vissen in de oceaan ontdekt die we tot nu toe niet wisten.
Ja. Is het niet zo simpel? Van er komen erbij, er verdwijnen er, pech.
We kunnen er een paar missen, misschien wel.
Ja, het is daar doe ik geen uitspraak over. Maar in elk geval is het toch een beetje onze missie om... Ja, onze missie is biodiversiteit. Hè, en de diversiteit van leven, maar ook leven van de mensen. Hè, dat is iets dat we vergeten. Hè. Dus als wij spreken over de zoo, spreken we over de tuin van het leven. En dat leven, dat is niet alleen de dieren, dat is ook de mensen, dat is ook de planten. Oh, dat is een prachtige tuin aan zich. Hè. Dus, ja. dus biodiversiteit,
je
leven
met een mug, Patrick. Een paar weken geleden zat hier een muggenexpert.
Ik lach niet met de mug. Ik kan er absoluut niet mee lachen.
Absoluut.
Met de mug.
Die heeft 30 jaar van zijn leven de mug bestudeerd. En die zei signaal, we moeten de mug uitroeien.
Ja, precies. Ik heb het ook gelezen.
Dat is een rotbeest dat alleen maar miserie veroorzaakt.
Daar heeft een man 30 jaar over gedaan.
Ik wist dat bij geboorte.
Ja. Ja, maar hou je niet door dat soort praktijken de evolutie tegen? Je bevriest het dierenbestand op een bepaald niveau. Van zodra je, zeker met
het wordt een museum. Van, kijk, we hebben nog een paar olifantenpartijen.
Dus invriezen van die druilangs kan bijvoorbeeld.
Er is natuurlijk een discussie onder wetenschappers die zegt, kijk, een perfect evenwicht heeft er nooit bestaan.
Ja.
Dus op welk punt wil je teruggaan?
Ja.
Maar het is wel een feit dat we nu, dat het evenwicht wel heel erg sterk verstoord is. Dat wij in zekere mate op basis van wetenschappelijk onderzoek en inzichten die de wetenschappers hebben, die verstoring van het evenwicht die dramatische gevolgen zouden kunnen leiden, die werkelijk het volledige ecologische systeem op zijn kop zetten, toch wel in die mate proberen bij te sturen en te werken.
Ook daar speelt de aaibaarheid van dieren. Iedereen vindt het heel erg dat de tijger uitsterft, maar dat er een of ander kwalletje uitsterft. Dat vinden we niet erg. Of het AIDS-virus zou uitsterven, dat zou helemaal niet erg.
Gisteren de kop in het NRC. Welke dieren sterven eruit? Voorlopig alleen kevers en klein grut.
We hebben in alle geval het sperma van de modderduivel bevrozen.
Van wie?
Van de modderduivel. Waardoor, of wormsalamander.
En die zaak is
toch niet bedreigd? Nee, die is met uitsterven bedreigd. En onze wetenschappers hebben dus door hun onderzoek... Ik ben geen wetenschapper, dus vraag me niet de technische uitleg ervan. Maar ze hebben een techniek gevonden waardoor dat wij het sperma kunnen bevriezen en wij er nu van kunnen uitgaan dat binnen 35 jaar deze soort in ieder geval nog zal bestaan.
De wormsalamander.
Wormsalamander of modderduivel, dat klinkt iets beter.
Salamanders, vroeger kon je die gaan vissen in om te even welke beek. Dat moet je nu niet proberen zelf. Ik denk dat je niet dat je erin gaat...
Wat kan je dan doen als je alleen sperma hebt?
De bijkever, bijvoorbeeld.
Je hebt toch een vrouwtje nodig
in
om
mij
te bevruchten? Niet? Allee. Ja, u bent geen wetenschapper, dus ik zie verwonden. U weet het niet. Toch nog eens navragen. Ja.
Dus binnen 35 jaar, Sven, gaan we die
kunnen
we die sperma en de ijscelletjes ontvriezen.
Verdorie, vergeet een ijscel in te vriezen. Het is maar een tip, hè. Ja. Mark, ik had nog een vraag. Ik heb iets opgezocht op Wikipedia. Ja. Volgens Wikipedia ben jij stichtend lid van de Royal Greater Netherlands African Society.
Ja.
Ik heb dat vervolgens eens gegoogeld.
Ja.
Dat levert één hit op, namelijk Wikipedia. Mark Renevo is die. Dat...
Wel, hallo. Dat is een vorm van scherts. Maar het is ooit eens opgericht, uitgerekend op een terras in Kigali. Met een viertal journalisten toen we ons aan het vervelen waren. En heeft iedereen daar zijn inbreng in gehad. En een van hen was de Groot-Nederlandse Gedachte toegedaan van haar Great Netherlands. Uh-huh, uh-huh. Ik vond dat het Royal moest zijn. Een beetje groot. Zijn,
dat klinkt beter.
Voilà. Ja. En dan, aangezien we in Afrika waren, was het African and Society was om eigenlijk de onkostenrekening te kunnen inbrengen.
Onder ex-kolonialen.
Ja, ja. Oké, okay. Dat is dan toen, duidelijk. Heb ik dat ooit eens opgeschreven en dat is zijn eigen leven beginnen lezen op deze
op Wikipedia.
Wij zijn ook koninklijke maatschappij voor dierkunde, maar we hebben iets meer dan één. Dit, hè.
Voilà, voilà. Goed. We gaan afvassen en daarna ga ik gebruik maken van mijn gezinsabonnement om de zo deze namiddag. Dankjewel. Mark Renebo, Ayastas, Patrick Rigel.
Interne keuken.
Zeer graag gedaan.
Radio.
Hey.
Hier. Dat staat nu op.